Applaus voor Sally! Woo! Sorry.
Wow. Ja. Een ontvangstcomité.
Ja, ik ben blij dat ik geen rotslag heb gedaan. Dat is voor straks. Voor de exit. Sally, ik ben mega blij dat je hier bent.
Ja, ik ook.
Oh my.
Dat is echt helemaal...
We hebben elkaar een tijd geleden leren kennen en op 2 minuten tijd waren wij zo'n diep gesprek aan het hebben. Dat is echt, we waren echt aan het viben. Voor de mensen die jou niet zouden kennen, Sally, zou jij als je zit om een korte introductie op jezelf te geven?
Ja. Ik vind het altijd moeilijk als mensen zo zeggen van, oké, stel jezelf een keer voor. Dat vind ik, dat is misschien al meteen heel diep. Maar ik heb altijd zoiets van, ja, hoe stel ik mezelf voor? Ik ben Sally. En ik ben heel veel. Ik vind het altijd zo moeilijk om dat in hokjes te steken. Ik ben leerkracht. Ik ben actrice, presentatrice. Ik schrijf ook poëzie. Ik schrijf ook muziek. Dus ik ben ook artiest, maar ik ben ook host. En ik ben ook gewoon een mens en een hele lieve meid. Dus ik ben een beetje veel. Dus ik ben gewoon Sally. Voilà. En jullie mogen kiezen welke titel jullie het meest aanspreekt.
Wat een geschenk.
Wel, dan gaan wij voor Sally gaan. Hè. Ik wil misschien snel tot die kern komen. We hebben de vorige keer een beetje verkenning gedaan. Waar gaan we het over hebben tijdens het Onbespreekbaar Festival? En nog voordat wij daaraan begonnen zijn, zeide jij tegen mij, ja, ik heb zo'n post gezien op Instagram, hè, over kwetsbaarheid als masker en over zelfzorg als prestatievorm. Dat is wel een beetje blijven plakken. En 2 minuten later waren we daarover bezig, omdat ik in mezelf herken dat mijn zelfzorg soms een beetje presteren is. Van, oei, ik moet nog aan mijn eigen werk. En jij hebt dat ook gevoeld, juist?
Ja, ik heb dat echt superhard gevoeld. Dat is echt al, om een kleine bloemlezing te geven van de afgelopen 25 jaar. Ik heb bij psychologen gezeten, psychiaters, naar een dagcentrum moeten gaan, naar een opvangtehuis voor jongeren, in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen geweest. Ik heb alle vormen van zelfzorg en mentale gezondheidszorg heb ik gezien, heb ik gevoeld, heb ik meegemaakt. Zelfs nu, afgelopen jaar, door een relatiebreuk, ook weer keihard tegen de muur gelopen. En ik ben echt iemand, ik neem mijn mentale gezondheid super serieus. Ik ben super observerend en dan denk ik, oké, vanaf dat er iets is, dan wil ik daarop inzoomen en dan denk ik, hoe ga ik dat op zo'n goede manier mogelijk oplossen? En waar ik heel vaak in getrapt ben, en ik denk dat heel veel mensen daarover kunnen meespreken, is, je ziet iets op TikTok of je ziet een influencer of je ziet een day in a life van, en dan denk je, dat is het. Dat heb ik nodig. Ik moet mijn cortisol naar beneden gaan. Oh, ik moet gewoon afvallen. Oh, ik moet gewoon journalen. Oh nee, ik moet gewoon gaan wandelen. Oh, ik moet gewoon de natuur. En op een bepaald moment ben je zodanig overweldigd door alles wat je zogezegd moet doen voordat jij eigenlijk gewoon jouw rustige zelf kan zijn. En inderdaad, ik heb dat gemerkt, dat je eerst iets moet doen of iets moet kopen. In heel veel gevallen.
Ze rolt met aroma, je kunt dat niet zien als je achter zit.
En dan pas kan je iets zijn. En ook bij influencers zie je dat ook heel vaak. Dit is nu heel trendy. Het gaat nu over LGBT. Het gaat daarover. Ah ja, ik ga nu daarover een post maken. Oh, Gaza. Free Gaza, free Gaza. En ineens alle influencers over Gaza. Dan, maar we moeten dit. En ineens alle influencers. En dan denk ik, maar wacht. Is dat... Allee, ik zeg niet dat niks op het internet niet oprecht is, maar ik vind dat altijd zo bizar om te zien van hoe dat dingen, maatschappelijke problematieken, ineens een hype zijn. En dan denk ik, oei, dan zitten we echt wel op het verkeerde spoor. Als dat een hype begint te worden en als iedereen daarover begint, dan denk ik, hier klopt iets.
En waarom zou het dan een probleem zijn? Ik weet dat logisch antwoord lijkt, maar waarom zou het dan een probleem zijn dat mentale gezondheid een hype is?
Omdat je dan eigenlijk je publiek een beetje... hoe zeg ik dat? Ik vind het heel fout. Ik vind het heel niet-ethisch, onethisch. Ik weet niet wat het juiste woord is daarvan.
Ze kloppen alle twee.
Voilà. Het is mijn perceptie van het woord. Ik vind het heel niet-ethisch om een maatschappelijk probleem te gebruiken om clout te verzamelen. Dat is echt niet oké.
Het is geen accessoire, hè?
Nee, exact. En ik heb wel het gevoel, zeker met mentale gezondheid, dat dat echt wel een hype aan het worden is. En als je niet dat doet, ja, als je niet de clean girl aesthetic bent, dan ben je niet dit. En als je niet elke ochtend Pilates doet, dan ben je niet dit. En als je niet elke ochtend, dan denk ik, oh my god. Ten eerste, om iedereen even gerust te stellen, het is allemaal niet waar. Want voordat iemand uit zijn bed stapt, heeft hij al moeten uit zijn bed stappen om de camera neer te zetten. Is hij terug in zijn bed moeten stappen om dat uiteindelijk te filmen. Is hij terug uit zijn bed gestapt om te kijken of dat de juiste angle was. En het juiste licht. Is hij terug in zijn bed gestapt om dan uiteindelijk terug uit zijn bed te stappen voor de... Snap je? Dus ik heb zoiets van, het is allemaal niet waar. Dat is waar. Dat ze dat een keer doen, Pilates. En dan, wat is daar? Matcha met amandelmelk. En dan naar daar en naar daar. Het is waar, maar weet gewoon, om dat allemaal te filmen en om die content te maken en om dat te editen, is er minstens een halve dag nodig. Ja, dus no way dat mensen dat elke ochtend doen om 5:30. Dat is niet waar.
Ik ging juist zeggen, dat is uw ochtendroutine niet, dat is uw namiddag.
Ja, absoluut. Ja. Dus dat kan niet. Dus laat het een geruststelling zijn voor ons allemaal. Alsjeblieft, het is heel waar.
Het
is heel waar. Dus ja.
Mijn punt, om de devil's advocate daarin te zijn, ik denk niet dat ergens dat mensen dat doen, want ik denk dat mensen mogen doen wat ze doen, maar ik kan wel inzien dat dat misschien een soort van standaard set van wij die dat consumeren en denken van, amai, waarom ziet mijn ochtendroutine er zo niet uit? Ik vind dat soms zelf een beetje flexen, denk met de nieuwe flex van, zie ik hier hoeveel tijd dat ik heb om dat te doen?
Ja.
Dat voel ik soms vaak. Bij zelfzorg als status. Zie een keer hoeveel tijd dat ik heb of centen dat ik heb om te werken aan mezelf. Maar op zich, denk ik, zelf daar, dat is misschien raar, zelf daar denk ik, je mag dat doen, maar het is misschien niet de meest netto positieve scoren of zo.
Nee, maar het is vooral ook niet... Het wordt inderdaad zo'n beetje een show-off. Zo van, kijk mij journalen. Ik heb vandaag 20 minuten gejournald en ik doe dat elke dag. En daardoor manifesteer ik dingen en daardoor heb ik dingen in mijn leven. En dat is zo'n gevaarlijke mindset om aan te leren aan mensen. Want daardoor leren mensen, als je dat niet doet, dan ben je een zwakkeling. Of dan ben je niet goed bezig in je leven. Of dan ben je dit. En dat is echt gevaarlijk. Want ik heb zoiets van, wat dat iedereen hier in de zaal en jullie, wat dat wij al allemaal bereikt hebben in ons leven... hebben we wel gewoon gedaan zonder journalen. En zonder Pilates om 5:30. We hebben het ook gedaan. En dan denk ik, ja... Ik vind dat een beetje een gevaarlijke mindset om aan te leren aan de mensen van... Ach, kijk mee. Ach, kijk. En soms ga ik gaan wandelen. En dan maken ze echt zo een filmpje van... Ik ga gaan wandelen in het bos. En dan denk ik, ja, dat is superleuk voor jou. En dat is supergoed. Maar er zijn gewoon mensen die kinderen hebben en een fulltime job om hun huis af te betalen. En die daar geen tijd voor hebben. Die vervolgens kijken naar jouw content en zich keislecht voelen. Terwijl die mensen zo hard werken en zo hard hun best doen voor hun kinderen, voor zichzelf, voor hun partner. En dan nog moeten zij dan in de zetel zitten scrollen 's avonds en nog voelen van, oh shit, het is niet genoeg. En dat vind ik een hele niet liefdevolle en hele gevaarlijke weg om te bewandelen met ons, met z'n allen.
Wat dat voor mij ook een gigantisch verschil is tussen hoe dat de... opende en wat dat nu juist neerzet, wat dat 100%...
Ja, sorry, ik ga echt...
Nee, I love it, want het staat eigenlijk heel belangrijk tegenover elkaar. Als Jeff vroeg van, hé, wie is Sally? En hij benoemt wat dat allemaal doet, mag ik zo zeggen. Maar je doet dat allemaal nu, right? Je bent leerkracht, je bent artiest, maar je doet dat allemaal. Je bent niet met de wind aan het veranderen of je bent niet de flavor of the month aan het aanpassen.
Nee.
Juist, hè?
Nee, inderdaad.
Want dat is, als ik het juist versta, een beetje ook de terechte kritiek die je smijt van... Ergens is het ook, als je bijvoorbeeld content creator bent of influencer of wat dan ook, je verantwoordelijkheid van practice what you preach. Als jij gaat gaan zeggen tegen iemand van, oh, kijk, dit doe ik en heel mijn leven is fantastisch, om dan bij wijze van spreken, 2-3 maanden later, dit doe ik en heel mijn leven is fantastisch... Ja. Dat is eindeloos, juist.
Ja, inderdaad. Maar ook gewoon het omgekeerde. Ik heb ook gewoon zoiets van het practice what you preach, inderdaad. En dan zijn er dan zo... Oh, ik vind het zo stom dat we altijd over influencers praten.
Allee, het is maar, laatste, kom.
Ja, gewoon, maar gewoon de mensen die wij zien, niet altijd influencers, ook gewoon in de media, gewoon de mensen waar wij naar kijken. Ik ga het zo zeggen.
We zijn allemaal opkijken. Een beetje influencer eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja. Opkijken of gewoon neerkijken, maakt niet uit. Gewoon de mensen waar wij naar kijken... Het ding is dat die dan bijvoorbeeld ook zoiets hebben van... Ja, en nu ga ik even iets delen van mezelf. ik ben super onzeker eigenlijk daarover. En ik ben super dit. En dan denk ik, maar dan ben je weer aan het doen van, kijk mij, kijk, ik ben super kwetsbaar. Kijk, dat is zo stoer van mij. Ik ben in de media en toch praat ik ook. En dan denk ik, maar ha, dan ben je het gewoon weer aan het doen. Je bent weer iemand het gevoel aan het geven dat jij een beter bent of van... Wauw, oh, kijk die persoon.
Ik ga een stoute vraag stellen. Waarom zouden wij dat niet aan het doen zijn?
Ik denk dat je dat heel makkelijk voelt, merkt en ziet aan de content die gemaakt wordt. Of dat de intentie, of dat met de intentie is van het is voor mijzelf of het is voor jou. Als jullie community gestart zijn, het is duidelijk dat daar heel veel mensen daar iets aan hebben, daar blij van worden, daar rustig van worden, daar positief zich van voelen. Dus ik heb zoiets van, de outcome is positief. Of rustig, of ik ben tot realisatie gekomen, of ik heb een boek gelezen, of ik heb dit, of ik heb dat. Ik heb gewoon zoiets van, je ziet bij de mensen die jullie volgen, dat er daar positieve resultaten aan verbonden hangen, aan jullie content. Ik heb dat zelf ook. Als ik kijk, als ik soms posts lees van jullie, dan denk ik, oh ja... Oh ja, dank u, dank u. En het is gewoon fijn en dan denk ik daar de hele dag aan. Dus ik heb zoiets van... Maar als je ziet dat een doelpubliek van iemand anders onzeker wordt of zich raar begint te gedragen of negatief denkt of dan toch... al die retinolcreme koopt en dan toch al die dit en toch de yogamat bovenhaalt en toch boos is op zichzelf, dan denk ik, oei, maar dan is het duidelijk dat jouw intentie niet is om de ander beter te laten voelen. Want anders had de ander zich letterlijk gewoon beter gevoeld. En dat is niet zo. Dus dan denk ik van, ik denk dat dat heel simpel te meten valt.
Maar we kunnen het ook op onszelf toepassen. Hè. Ik voel mij redelijk aangesproken door sommige dingen dat je zegt op de goede manier. Op de goede manier. In de zin van... ik heb nooit voor mijn eigen echt veel gezorgd. Tot een paar jaar voor onbespreekbaar, dankzij hem. En natuurlijk, je begint een onbespreekbaar te doen, dus je begint te denken, zelfzorg is belangrijk. Je zoekt veel op over zelfzorg. En ik heb soms wel gemerkt... dat er momenten waren in mijn leven van... ik ben precies voor mezelf aan het zorgen... omdat dat een extra moeten is in plaats van een mogen... en ik voel mij slecht in dat proces. Dus ik snap wel dat dat een slechte impact kan hebben naar andere mensen... maar ik probeer het even introspectief te maken. Ik denk dat er veel mensen zijn in de zaal... of nee, ik wil er niet van uitgaan... maar ik geloof wel dat er mensen van zichzelf soms kiepen trappen van... amai, ik heb het gevoel dat ik zo hard aan mezelf aan het werken ben... en ik ben er eigenlijk doodmoe van.
Ja, maar en dan heb ik een vraag. Wat... Defineer zelfzorg, want dat is ook gewoon zo'n probleem. Zelfzorg wordt... Dat is ook weer zo'n... het beeld van zelfzorg dat gecreëerd is door de beauty-industrie, door de fitness-industrie, door al die dingen, is een deel. Dat is een stuk zelfzorg. Bijvoorbeeld, als ik 's morgens opsta, dan douche ik, dan poets ik mijn tanden, dan doe ik mijn dagcreme aan. Dat is zelfzorg. Maar dat is maar zo'n klein, klein, klein deeltje van zelfzorg. Eigenlijk sowieso, als jij opstaat of als je blijft liggen omdat je moe bent, ben je op dat moment voor jezelf aan het zorgen. En ik denk dat wij allemaal zo paranoia aan het worden zijn over oh, ik moet voor mijzelf zorgen, ja, maar zelfzorg, ja, maar mentaal, ja, maar mijn gezondheid, ja, maar zelfzorg. En dan denk ik, ja, maar je bent dat al aan het doen, hoor. Het moment dat jij gewoon honger hebt en dat jij een broodje gaat halen in de Panos, ben jij voor jezelf aan het zorgen. En ik denk dat dat een terechte vraag is. Van, snap je, wat is de perceptie hier van zelfzorg? Dat is, want hoe jij zelfzorg nu bespreekt, is weer, dat hangt vast aan dat beeld dat gecreëerd is van zelfzorg. Ik heb zoiets van, ja, het is echt allemaal oké als jij... een keer heel dag in je bed zit en chips eet in je bed. Ik heb dat onlangs ook gedaan. Zat ik heel dag in mijn bed en ik heb Netflix gekeken en ik heb heel dag chips gegeten.
Nice.
En ik had zo'n paar keer zo'n moment van... Oh, dat is toch echt... Allee, dat is toch... Oh, dat is en ik moest echt heel vaak tegen mezelf zeggen, maar dat is niet erg. Dat is echt niet erg. Er gaat letterlijk een dag voorbij en de volgende dag sta je weer op en er is niemand gestorven daardoor. Letterlijk. Dus het is niet zo erg. En zelfzorg is... Het is... ik weet niet, het is chiller of zo dan dat we denken zelfs. Hoor.
Ik vind persoonlijk, de eerste volgende keer dat jij je voorstelt, Sally, ja, mag er ook bij zeggen, ik ben de verpersoonlijking van een reality check. Want ja, ik vind het fantastisch. Ja. Er zijn echt mensen die ik letterlijk in een kamer wil steken met u en ik kies van, ja, luister ik 2 minuten naar haar. Gewoon heel veel van uw problemen gaan opgelost zijn.
Ja.
Dus, maar ja, wat ik wel eens wil vragen aan u is, omdat ik daarnet zei van, het moet niet per se influencers zijn of content creators of iedereen die rond ons is, heeft wel een zekere invloed op ons.
Ja.
En ik heb de indruk, ik wil dat niet invullen voor u, maar ik heb de indruk dat jij zeer bewust weet wie dat zijt, wat dat doet, waar dat staat. Zo komt het toch over, als ik dat mag zeggen. Maar mijn vraag is dan, als jij kijkt naar een van de laatste keren dat jij bijvoorbeeld advies vroeg aan iemand, zonder te veel in detail te gaan, als je je daar niet comfortabel bij voelt, maar in welke context was dat dan? Of waarom hadden dat dan gedaan? Want als je dan zelf zo de voelsprieten hebt van ja, maar ik ga mij hier niet laten beïnvloeden door al de bagger die op mij afkomt en die op ons allemaal afkomt. Soms moet je ook een keer de keuze maken van ik wil eens iemand te raad gaan. En hoe beleefde dat dan?
Ik zeg het, ik heb heel lang in de... Hoe zeg je dat? Ik ben het woord kwijt. In de hulpverlening. Ja, dat woord. Ik heb heel lang in de hulpverlening gezeten. Denk echt 23 jaar heb ik in de hulpverlening gezeten, op allerlei manieren, onder alle vormen, met en zonder medicatie. En ik ben daar heel open over, omdat ik gewoon wil meegeven aan de mensen van, het moet niet altijd een deskundige zijn. Dat hoeft echt niet. Ik heb de laatste jaren, zonder onrespectvol te zijn naar iedereen die in de hulpverlening op een deskundige manier te werk, die daar werkt, alle respect daarvoor. En die mensen zijn super nodig. Maar soms ligt het gewoon, dat is misschien heel zweverig dat ik dit zeg, maar soms zit het antwoord echt al in jou. Want ik heb zoiets van, je kan naar een psycholoog gaan of je kan naar een psychiater gaan en je kan daar iets gaan zoeken, maar die persoon zelf kan jou niet beter maken. Jij gaat dat altijd zelf moeten doen. Dus de laatste keer dat ik dan te raden gegaan ben bij iemand, was dat eigenlijk gewoon mijn familie. Dat is eigenlijk mijn kleine zusje van 25. Die is mega cool. Die is zo wijs. Dat is zo leuk. Ik heb al zoveel geleerd van haar. En omdat zij mij het beste kent en omdat zij kan zeggen tegen mij, Sally, je weet dat toch eigenlijk wel stiekem? Want dit en dit en dit. En dan denk ik, oh ja. En ik haal het eigenlijk de laatste tijd vooral uit mijzelf. Omdat ik geleerd heb dat wat ik weet, dat is hetgeen dat ik moet weten om gezond te zijn, mentaal en fysiek. Als ik het niet weet, dan moet het zijn dat dat niet nodig is voor mij. Als het nodig is voor mij, dan ga ik het wel weten. Ik denk dat iedereen in de zaal dit ook herkent en jullie misschien ook, van zo'n moment waarop je dacht van, oh, ik voel mij zo slecht en ik voel mij dit en oh, ik heb iets nodig, ik heb misschien antidepressief of ik heb dit of ik heb dat. En dan denk ik, ja, maar ook met antidepressiva of ook met een psycholoog ga jij nog altijd die stappen moeten zetten. Ga je nog altijd door het slijk moeten. Je gaat het uiteindelijk ook uit jezelf moeten halen. Dus ja, de laatste keer dat ik dan raad gevraagd heb aan iemand was eigenlijk vooral aan niet-deskundigen en gewoon aan mensen die gewoon ja, deskundig zijn op het vlak van Sally.
Die u kennen.
Ja, absoluut. En mezelf, uiteraard.
Ik wil u graag nog een laatste vraag stellen voordat we onze maat Matthias op het podium roepen.
Ja.
Topkerel trouwens, Matthias. Dat er zeiden. Ik wil even kort een vraag stellen over uw rol als leerkracht.
Ja.
We hebben heel lang gebabbeld in dat gesprek tussen ons twee. En ik heb zelden in mijn leven zo'n bevlogenheid en emotionele betrokkenheid gevoeld naar uw leerlingen toe.
Ja.
Ja. Nu, we spreken over zelfzorg. Ik vind het goed dat je dat even ook challenge van zelfzorg, dat bestaat niet in een vacuüm. Het is eigenlijk gewoon zorg die een beetje juist. Ja. Hoe kijkt u daarnaar, naar uw rol als leerkracht, naar uw leerlingen toe?
Ja, ik denk als leerkracht zijn wij zijn meer dan ooit primaire opvoeders, ten eerste. Dat is echt iets dat ik echt uit de weg wil ruimen, want iedereen is van, ja, secundair, opvoeders, secundair. Dan denk ik, ja, nee, wij zijn soms meer bij de kinderen dan de ouders zelf. Wij zijn 5 op 7 bij de kinderen van hun 2,5 jaar. Wanneer vertrekken de kinderen?
Aan welke leeftijd geef je les?
Ik heb aan alle leeftijden lesgeven van 12 tot 18.
Ja.
En op dit moment is dat eigenlijk weer al van, ja, de groepen verschillen ook weer van 6 jaar tot 18 jaar. En ik heb zoiets van, wij zijn soms, ja, wij zijn 5 op 7 bij leerlingen. Die zitten vanaf een 2,5 jaar op school, 3 jaar, tot een 18 jaar. Dat is echt lang. Dat is veel. Wij zijn primaire opvoeders. En daarom neem ik mijn rol ook heel serieus. Ik heb ook zoiets van, je kan niet... Dat is persoonlijk. Ik vind niet dat je leerkracht kan zijn en dat je gewoon kan denken, ik ga mijn les gaan geven en ik ga naar huis. En de rest boeit mij niet. Dan denk ik, dat ben je in de verkeerde sector. Dan moet je onmiddellijk om... Als je dat ook maar een beetje voelt, zoals er iemand in de zaal zit vanavond en die is leerkracht, en je voelt ook maar een beetje van, oei, eigenlijk wil ik gewoon mijn les geven en meer niet. Stop onmiddellijk met lesgeven. Want leerkracht zijn is zoveel meer. Je bent voor zoveel leerlingen een aanspreekpunt. Die vertrouwen jou, ook al kunnen ze heel goed doen in de puberteit, alsof ze jou niet vertrouwen en alsof ze jou niet moeten. But they love you and they need you, absoluut. En als jij dat niet serieus neemt, dan denk ik, ja, dan hebben die niet heel veel aan jou. Want ik weet niet, jullie van de middelbare school, theorie, wat herinneren jullie nog?
Ik herinner mij geen theorie, maar ik herinner mij wel leerkrachten.
Ja, precies.
Want ik heb recent nog maar, als we tegenover leerkrachten een talk mochten geven, gezegd, ik wens mij te excuseren omdat ik zo de rot kleine was die heel de klas op stel te zetten. Want dat vond ik belangrijk en grappig. Mm-hmm. Maar dat was gewoon ook omdat ik ook een stuurloos projectiel was en niet wist wat ik wou doen met mijn leven.
Ja.
Tot de juiste leerkracht mm-hmm. mij daar een keer op wees en ook een keer op... Ja, stuurde.
Ja.
Daarom, veel theorie herinner ik me niet.
Ja, nee.
Maar de persoon wel.
Wel, exact. Dat is echt mijn punt. Als leerkracht is het zo belangrijk om er gewoon te zijn. Want ook de dag van vandaag, denk als de leerkrachten in de zaal zitten, dat die dat zeker, zeker gaan herkennen. De dag van vandaag voelt het zo zwaar om een leerkracht te zijn, omdat je... Vroeger, ik zeg maar iets, in mijn tijd, oh my god, ik zeg dat al.
You went there, you
went there. Ik ben 30, ik ben 30, shit.
Te laat.
In mijn tijd, nee, maar toen als ik op school zat, was er zo één kind met ADHD in de klas. En dat was van, die heeft ADHD, wow, die moet echt, die wordt uit de klas genomen en al door zorgleerkracht. Dat was zo van, wow. En nu is dat zo, like, standaard gewoon 15 van de 20 leerlingen, ADHD, ASS, van alles. En dan denk ik van, het is de dag van vandaag als leerkracht, er komt zoveel meer bij kijken dan gewoon je lesgeven. Het is zo... Echt respect naar alle leerkrachten die het nog altijd met hart en ziel doen. En die het nog altijd doen.
Terecht.
Absoluut. Maar daardoor zouden wij als leerkrachten soms het gevoel kunnen krijgen van... Ja, maar dat is hier toch onmogelijk om nog les te geven. En ik wil gewoon... En dat gaat toch niet. En die krijgt dan een uitbarsting. En die moet dan dit. Maar eigenlijk moet je er gewoon zijn. Wees er gewoon. Ik zeg het ook... Ik heb het altijd gezegd tegen mijn leerlingen. Als er iets is, laat het me weten. En ik ga er gewoon zijn voor jou. En als er leerling, superveel, zeker het eerste middelbaar, zeker al die retinol-kinderen van die TikTok heel daar scrollen, die komen naar school, die zijn super onzeker, die hebben een slechte ochtend gehad. Die zijn niet om 35 opstaan. En die hebben een super slechte ochtend gehad. Die komen toe op school. Mevrouw, ben mijn map vergeten en dit. En ik heb de bus gemist en ik heb dit en dit en dit. En dan denk ik, het is echt niet zo erg. Het is echt niet erg. Ja, maar ik ben te laat in mijn taak. Ik zeg, oh nee, de wereld gaat vergaan. Oh, je hebt je taak niet ingediend vandaag. Die naar morgen, hè. Want morgen ben je er ook. En guess what, overmorgen ben je er toevallig ook. En de dag daarna ook. En dan is het weekend, ja. En dan is het weer maandag. Snap je? Dus ik heb zoiets van, aan de ene kant, ja, een leerkracht zijn houdt veel meer in dan gewoon lesgeven. Maar je moet gewoon, aan de andere kant moet je ook gewoon maar een mens zijn. En gewoon, ja... Ik kan me niet inbeelden dat jouw beste vriendin zegt tegen jou... Maar ja, het gaat niet en dit en dit en dat. En dat jij tegen die beste vriendin zegt van... Ja, sorry hoor, je gaat morgen mogen nablijven. Je gaat morgen mogen in de middags ga je mogen een opstel schrijven voor mij... van waarom ben ik te laat en waarom ben ik... Je doet dat ook niet, dus waarom zou je dat tegenover leerlingen wel doen? Dus, ja.
Mijn fantasie slaat op hol als je dat zegt.
Ja.
Ik wou gewoon dat hij ooit mijn leerkracht werd. Echt waar. Ik zou nog beter uitgedraaid zijn.
Ja.
Dus ja, ik neem dat heel serieus, absoluut.
Maar hij doet het ook graag, hè?
Ja.
Dat
ja,
kun je niet
anders
wegsteken.
Anders zou ik het echt niet doen. Nee, dat is, ik denk ook, als, nogmaals, als de leerkracht in de zaal zit, als je het niet graag doet, hou je het echt niet vol. Nee, je moet het graag doen.
Een ode aan de leerkrachten.
Absoluut.
En een scherpe blik op zelfzorg en zo van die dingen. Ik denk dat tijd is om onze volgende guest erbij te halen.
Sorry, ik praat echt heel veel.
Maar je doet dat goed. We zijn niet veel aan het praten, we zijn goed aan het praten. Ja.
Moet je plaats maken voor...
Het is gelijk hoe dat je wilt.
Ja, ja, ja.
Het is,
claim je spot.
Ah, ik sta weer recht. Oké, okay, mag ik graag jullie... Goh, ja. mag ik graag jullie applaus voor ons volgende gast, alsjeblieft. Matthias Vergens! Zet u maar daar, als u wilt.
Bonjour. Ja, hallo.
Bienvenue.
Goedendag allemaal. Amai, ik heb daar even in de coulissen gevolgd. Ik denk dat kwartier dat nu gaat komen alleen maar kan tegenvallen. Ik vond dat echt... ik vond dat echt allemaal zo wijze dingen dat hier worden gezien.
Goed trucje, maar we geloven nu niet, vriend. Ja, dat gaat hier veel beter zijn.
Kijk goed.
Wat als ik je dezelfde existentiële vraag moeten stellen voor de mensen die jou niet zouden kennen?
Ja.
De minderheden waarschijnlijk, maar toch, voor de mensen die jou niet zouden kennen, wat kun jij vertellen over Matthias Vergens?
Wie dat ik ben?
Ja, poet.
Dus ik ben Matthias, ik ben 33 jaar. Ik ben papa van een zoontje van 7 en ik ben onlangs gelukkig getrouwd. En voorlopig is dat nog altijd zo, dus voilà. En dat is zo wat mijn... Ja, en wat doe ik? Ja, dingen maken. Ik met geen muren of zo, maar ik maak teksten, ik maak muziek. Ik speel zo. Maar, ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Op theater vooral nu. Dus ik amuseer me eigenlijk. Ja.
Wat een fantastische manier om in het leven te staan.
Ja. Ik zou niet weten hoe ik het anders moet doen. Ja. Ja.
We hebben gebabbeld met elkaar. En ik wil het niet voor u invullen, maar ik had het gevoel dat je soms wel een spiegel voor mij waard. In de zin van, je bent ook een kerel die veel doet, graag aanstaat, graag op impulsen afgaat. Die ook... Je doet echt heel veel, je zegt het nu ook zelf. Je bent eigenlijk een creatieve multipotentialite. Dat is een chic woord dat een keer in een TED-talk
heb gezien.
Ja. En echt, 100%. Hoe voelt die balans voor u tussen balanceren, tussen amai, ik sta graag aan, amai, ik doe al graag die projecten in mijn leven, versus, ja, ik moet wel een keer rusten, versus, ik wil ook wel een keer stilstaan bij de dingen?
Ja, balans, dat is...
Balans.
Dat is een heel schoon woord, maar dat is een woord waar... Ik ben nu 33 jaar en ik heb dat nog altijd niet gevonden, om eerlijk te zijn. Dat is altijd... je zou kunnen zeggen dat je daar naar op zoek gaat... naar die balans. Maar ik doe dat eigenlijk ook niet. Omdat dat niet is wie dat ik ben. Dus ik heb geleerd dat dat een deel is van mijn leven. En ik heb dan ook iemand gezocht dat daarmee kan leven. Maar ik kan mij niet... Ik heb dat geprobeerd om balans te zoeken. Maar dan word ik helemaal gek. Want als ik om 4 uur 's nachts een idee heb, ja, dan is dat idee daar wel. Dus ik moet dan naar mijn bureau en ik moet dat beginnen opschrijven of weet ik veel wat. En er zijn heel veel mensen die zoiets hebben van... Zeg jij serieus, P? Je ligt juist in je bed, waar ga jij... Hè? Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die zoiets hebben van... Gelukkig, alleen veel weet ik niet, maar bijvoorbeeld mijn vrouw is zo iemand die zoiets heeft van... Doe maar. Want ik weet dat jij om 9 uur daar rustiger gaat zijn in je kop. Je hebt dat afgeschreven. Of dat dan een goed idee is of een slecht idee, maakt niet uit. Maar je bent er even mee bezig geweest en je kop is leeg. En dat is... Voor mij werkt dat nu zo, ja. Maar dat is voor iedereen anders natuurlijk. Hè.
Maar in een zekere zin is dat ook balans. Want het balanceert je levensstijl die je nu hebt, als ik het juist versta.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk. Ik vind dat tof dat je dat zegt. Ja.
Ik geloof het ook echt zo. Want het mooiste eraan vind ik dat het zegt van... zowel jij als je vrouw weet, om 9 uur ben ik rustig. Dat is toch veel belangrijker dan dat je zegt, oké, ik kan dat nu niet doen. Ik pak dat wel morgen aan om dan niet te slapen en ellendig op te staan en half van een project te beginnen die eigenlijk beter had gedaan 5 uur geleden.
Cessa.
Ben mee, exact. Ik snap het. Dank
ja,
u.
Ik vind dat heel schoon. Natuurlijk, ik heb ook de chance dat mijn vrouw, die heeft... Het is nooit vastgesteld of zo, maar ik denk dat zij ook aan ADHD leidt, denk ik. En dat werkt. Door het feit dat wij daar geen... wij stellen ons daar geen vragen bij. Wij zitten dan niet kapot te analyseren of zo. Dat is gewoon hoe wij zijn en c'est ça. We kunnen daar niks aan veranderen en we willen daar ook liever niks aan veranderen of zo. Weet je? Ja.
Maar volgens mij hebben jullie dan ook echt als gezin balans gevonden?
Ja, eigenlijk wel. Want mijn zoon, ja. Mijn zoon is eigenlijk... Dat is niet altijd even leuk om te zien, dat geef ik eerlijk toe. Mijn zoontje is nu 7 jaar en ik zie... Ja, heel veel dingen van mezelf daarin. En soms denk ik wel, fuck, die is ook zo. maar ja, die vindt dat eigenlijk ook allemaal leuk. Die vindt dat normaal.
En waarom,
dat,
fuck? Ja. Waarom dat je denkt, oh nee, waarom?
Ja, Het heeft natuurlijk niet allemaal... het is niet allemaal roze geur en maneschijn geweest, natuurlijk. Hè. Ik heb nu een manier gevonden, denk ik, voorlopig. Hè, want dat is niet... Zo, dat is niet voorbij. Hè. Dat is iets ja, waarmee dat je leeft gewoon. En waaraan je moet werken, denk ik. En ik heb nu de kracht om eraan te werken. Maar niet iedereen heeft dat. Dus ja, maar, ik ben aan het afvallen. Sorry, wat was de vraag?
De vraag was...
Perfect voorbeeld daarvan. Dank u.
Nee, de vraag was omdat je jezelf een beetje als een spiegel ziet in je eigen zoontje. En dan denk je, ja. Oh, amai, dat heeft ook... Allee, dat is ook wel een beetje een...
Ja, ja, en ik zie bijvoorbeeld, ja, over het laatst moest ik naar het oudercontact. Ja, dat doen die al op hun zee. Ik wist dat niet dat dat gebeurde, maar dat gebeurt dus. En ja, dan wordt daarover gepraat, hè, hoe is die in de klas en zo. En dan is dat, ja, je zoon zit wel nooit niet stil. Ik zeg, ja, die zit niet stil, ja, dat is juist, ja. Je zoon schrijft op zijn kaft en maakt daar tekeningen op en zo. Dan denk ik, ja, die mannetjes. Allee, ja, ik vind...
De leerkracht naast u is het daar niet mee eens.
Ja, sorry.
Echt zo ambetant van zo'n leerkracht. Echt.
Van zo'n leerkrachten, niet leerlingen.
Kinderen.
Ja, ja. Dus ja, ik vind dat moeilijk om daar... Dat vind ik een moeilijke balans. Hoe moet ik mij dat gedragen tegenover iemand waar ik eigenlijk niet helemaal akkoord mee ben? Maar ja, mijn zoon zit er natuurlijk wel bij, dus ik wil je ook niet haar gezag ondermijnen of zo. Dus dat zijn wel... Ja. Ja, ik weet het, ja. Ik weet het, ja.
We gaan Sali even aan het woord
laten.
Daar
kijk ik ook de kriebels van, want die leerkracht... Oh nee, zo'n gezag onder mij. Denk ik, nee, stop.
Ja.
Je hebt... Ja, gezag. Ja, dus ja. Ja, ik heb gewoon zoiets van... Jouw kak is ook bruin, hè. Ik snap je? Ja, maar nee, ja. Ik heb zoiets
van... Schrijf dat op.
Gezag. Zo'n drolletje, alsjeblieft, graag. Maar ja, ik kom er echt slecht van. Zo van, oh, gezag, en je moet luisteren, en je moet stil zijn, en je moet dit, en je moet...
Ja, nee, maar ik vind niet... Dat, ik begrijp wel wat je bedoelt, maar ik heb daar zelf heel veel problemen mee gehad. Met autoriteit en er, ja, veel,
ja, maar dat is gewoon het hele ding. Autoriteit, dat is mijn geitenwolle sokkenmening misschien. Maar autoriteit zou er niet mogen zijn in een onderwijssysteem. Het gaat niet over autoriteit en ik sta daar en jij moet luisteren. Want als ik nu naar jou kom en ik ga mij zo opstellen, ga je jou automatisch defensief opstellen. Dat is automatisch.
Ja, dat misschien wel.
Dus dan denk ik, ja, dan ben je letterlijk kinderen aan het uitnodigen om niet te doen wat jij vraagt. Door te zeggen, en jij gaat nu luisteren naar mij. Een kind die wil spelen en die denkt, ah, oké.
Okay. Ja, ik ben akkoord, maar ik weet ook wel dat dat zorgt voor een bepaalde, of dat dat kan zorgen voor een bepaalde structuur waarvan dat ik... Ik ga er nu vanuit dat die dat wel gaan kunnen gebruiken. Soms. Omdat ik dat misschien zelf een beetje heb gemist. En dat is wel zoiets... Ja.
Op school heb je dat gemist?
Wat blieft?
Op school heb je dat gemist, die structuur? Of?
Ja, op school, ja. Omdat ik ging niet op school, ja.
Ah, wel?
Ja, dat is een andere discussie.
Ja.
Ja, en vooral ook, wat ik ook merk aan hem, is... En daar heb ik het wel moeilijk mee. Zijn de hoogtes en de laagtes waar ik soms... nog altijd last van heb, dat merk ik ook wel bij hem. En dat vind ik ook dat vind ik niet zo gemakkelijk om te zien.
Ja, dat snap ik. Ja.
Als ik daar even mag op inpikken, als uw zoon de som van zijn ouders is,
ja,
en hij is nu aan het beleven wat jij erkent als iets die jij ook hebt meegemaakt, juist, ja, de hoogtes en de laagtes bijvoorbeeld, in principe, daar staat hij nu voor, daar kun je niet rond, dat heb je niet te kiezen. Hij is geboren zoals het geboren is. Hij is gegroeid zoals het gegroeid is. Maar eigenlijk is het toch een veel betere situatie dat hij in een gezin zit met ouders die weten wat dat is, die er zelf zijn doorgegaan, die er ook op voorbereid zijn, want je hebt heel veel levenslessen die je uit jezelf kunt putten om op hem te spiegelen. Daarvoor moet niet alles vlekkeloos en perfect lopen, maar je hebt wel al je eigen handleiding die je kunt spiegelen op hem.
Ja, dat is zeker waar, ja. Ja.
Als ik uw gezin hoor beschrijven, komt dat over voor mij als een gelukkig en functionerend gezin.
Ja, voorlopig wel. Ja, pas op, hè. Ik moet even zeggen, ik ben 6 jaar geleden ook gescheiden.
Oké.
Okay. Dus mijn ex-vrouw maakt eigenlijk ook nog deel uit van het gezin.
Kan ik ook volledig inkomen?
Ja, die komt heel veel over de vloer en alleen we gaan samen dingen doen en zo.
Maar dat
is ook de reden waarom, alleen of één van de redenen waarom dat die relatie niet heeft gewerkt. Mm-hmm. Omdat zij daar heel moeilijk mee om kon. Achteraf gezien. Begrijpelijk, want ik was ook niet de mens die ik nu ben, denk ik. Maar zij vindt dat ook moeilijk om te zien. Dat daarin zit. Ja, dus dat zijn wel gesprekken die wij ook voeren. Zie je? Dus dat, allee, als wij dan met ons drieën zijn, dan is dat allemaal top. En zitten wij te schilderen of weet ik veel wat. Allee, allemaal ja, van die dingen dat wij doen, dat wij denken, allee, wat hebben we nu al gedaan? Hè? Maar heel leuk allemaal. Maar ik merk wel dat dat soms goed is om, om mijn ex-vrouw te hebben die af en toe een keer langskomt en die zegt... doe ik je kalm of zo.
Matthias, je hebt zelf, en als je er nu over wilt praten, daarvoor zijn we hier dan ook. Je hebt zelf op een jonge leeftijd de diagnose bipolaire stoornis gekregen, juist. Ik had het recent, ik denk Erik Goens die het zei van hoge hoogtes, lage laagtes. Ja. Die dat eigenlijk een beetje de zwart-wit essentie daarvan is. Wat is volgens u de schrik van hoge hoogtes en lage laagtes? Wat is er daar juist zo gevaarlijk aan?
Als ik voor mezelf moet spreken, dan heb ik persoonlijk veel meer problemen gehad met de manieën eigenlijk die ik had. Dan deed ik dingen waarvan ik soms nu denk van, dat kan toch niet. Of, ja, er is zo'n een van de dingen die gebeurd is, die ik ook had verteld tegen Erik trouwens, was dat ik zo ervan overtuigd was dat ik kon vliegen. En ik had daarover gedroomd. En ik werd wakker en ik zeg, godverdomme, dat gaat toch geen waar zijn. Echt, ik zweer het u, dat ik echt dacht van, deze is het. Dat is wat ik moet doen. En ik trok mijn raam open. Ja, wij wonen in een appartement. En ik spring daaruit. Zonder... dat ik iets had... Allee, ik was bloednuchter. Dat was ook de eerste keer dat ik in die periode, maar bon, zwart. En toch deed ik dat. Met elk bot in mijn lijf gebroken. De ganse cinema. Maar dat was wel gevaarlijk. Dus dan ben ik ook opgenomen geweest. Wat is dat allemaal? En toen was ik een gevaar voor mezelf eigenlijk. En dat was oké, want ik wist waar ik aan moest werken, denk ik. En dat ging dan wel met psychologen, psychiaters, medicijnen, wat is het allemaal. Maar er is ook een moment geweest, en dat vond ik dan veel erger, en dat was dan in de lagere periodes eigenlijk, ik ben een zware gebruiker geweest, zal ik maar zeggen. En dan ben ik ook wel gevaarlijk geworden voor mijn omgeving, eigenlijk. En op dat moment besefte ik dat niet. Dus het is maar hoe dat je beziet wat dat gevaarlijk is of zo. Want misschien... Ik heb heel lang gedacht van... Misschien was het wel goed geweest dat ik daar niet was doorgekomen. Door dat ding. Misschien had dat moeten gebeuren om mijn omgeving te beschermen of zo. Dat heb ik heel lang in mijn kop gehad of zo. Maar mijn verhaal dat is een verhaal van eindeloze kansen. Dat kan ik nu wel zeggen. Ik heb het geluk gehad dat ik één iemand had in mijn gezin, dat was mijn moeder, die mij eindeloos veel kansen heeft gegeven. Ik zeg hier dat dan voor een zaal, maar ik heb haar eigenlijk nog nooit gezegd. Maar als zij er niet was geweest, dan denk ik niet dat ik mijn zestiende levensjaar had gehaald, denk ik. Nee. Ja.
Ik vind... krachtig om zoiets te horen, vooral omdat je zo bewust daarover bezig bent. Ik merk hoe je tegen ons vertelt dat je daar overal bent doorgegaan en overal op teruggekeken hebt vooral.
Ja,
neem het aan van iemand die ik heb nog een echte job naast dit, geloof het of niet. Ik werk in het Gentse voor het CAW, het Centrum van Algemeen Welzijn. Ik werk heel veel met ex-gedetineerde, daklozen, thuislozen, ook mensen heel veel mee gebruiken en wat dan ook en alles. En een van de moeilijkste dingen om mensen soms te doen inzien, is de bewustwording om terug te kijken op, wat heb ik gedaan? Hoe heeft mij dat beïnvloed? Hoe heeft dat mijn omgeving beïnvloed? Het feit dat jij dat zegt, is een van de cruciaalste genezingsmiddelen voor jezelf. En dat komt niet van mij. Van veel slimmere mensen van mij hebben mij dat ingelepeld. En ik heb dat ook. Ik zie dat dagelijks ook in de praktijk. Iemand die zo'n aha-moment heeft, van bewustwording, van wacht, waarom was ik dat aan het doen? En welk effect heeft dat, welke ripples heeft dat gehad tegenover de mensen rond mij? Dat maakt zoveel goed voor henzelf. Dat maakt het zo leefbaar. Dus ik vind dat superkrachtig dat hij dat op die manier brengt met ons. Want dat toont hoe bewust dat hij daarop terugkijkt. En ik weet dat dat moeilijk is.
Ja, maar ik ga even heel eerlijk zijn. Dat is ook maar... Dat is nog niet zo lang. Ik zou willen dat het al veel langer was gebeurd, hè, maar dat is helaas niet. De geboorte van mijn zoon heeft daar ook wel iets mee te maken, natuurlijk. Maar het echte inzicht is eigenlijk gekomen toen er een vraag binnen is gekomen om een voorstelling te maken voor Te Gek. En dat is een organisatie die zich aan de hand van theater en zo inzet voor alles wat dat met mentaal welzijn heeft te maken, eigenlijk. En die vroegen, wil je een voorstelling maken over die problematiek? En ik heb toen nee gezegd. Ik zeg, nee, ik wil er niet over klappen. Laat mij gerust, eigenlijk. En dan ben ik naar mijn... Die avond moest ik gaan eten bij mijn moeder. Ik zat met haar aan tafel en ik vertelde haar dat. Ik zeg, ja, ik heb werk afgeslaan. Hè. Ze hadden me gevraagd om een voorstelling. Ik kan dat niet doen. En ze zegt, ah, Mattie, dat is goed dat je dat niet doet, want je gaat daar toch niet terug over beginnen, zei die. En dat werd zo stil als hier nu. Dat was echt zo... Dat bonsde in mijn hoofd. Ik heb daarover ruzie gemaakt, gediscussieerd. Ik zeg, waarom niet? Waarom mag dat niet verteld worden? Blablabla. En toen besefte ik dat ik eigenlijk onderdeel was van het probleem. En dan dacht ik, oké, weet je wat? Alle remmen los, dacht ik. Nu gaan we gaas geven. We hebben die voorstelling gemaakt. Een voorstelling niet over de patiënt zijnde, dus niet over mijn problematiek, maar wel over welk effect heeft dat op de omgeving van de patiënt. Die heette ook Het komt voor in de beste families, heette die voorstelling. En we zijn al beginnen spelen, zowel in culturele centra als in psychiatrische voorzieningen. En dat was voor mij de allereerste keer dat ik dacht van wat dat ik doe, of waar dat ik goed in ben, wil ik nu niet zeggen, maar wat dat ik graag doe, dat kan iets betekenen. En dat ik voelde dat iets in gang heeft gezet. Ik voelde dat. En ik heb daar toen heel lange gesprekken over gehad, ook met mijn management en zo, die iedereen rond mij zei, doe dat niet, want ze gaan je buiten smetten bij de VRT, wat is het allemaal? En dan kwam de vraag van het huis, wil jij passeren bij het huis? Ik zeg, wij gaan. We gaan dat doen, Pet. Ja. En dat is dan... Achteraf gezien, voor mij is dat heel... voor mijzelf is dat heel helend geweest, eigenlijk. Maar ik merk ook... Ik heb daardoor heel veel mensen verloren. En ook mensen van wie ik het niet had verwacht. Maar ook omgekeerd. Heel veel mensen die ik eigenlijk helemaal niet ken, waar ik nu nog dagelijks contact mee heb. Of mensen die mij zo af en toe nog eens een mailje sturen. Of zo'n dingen. Of aan mijn deur komen bellen om even te klappen. Ja. En dan denk ik wel, oké, misschien was dat wel een van de redenen waarom ik al die dingen heb moeten doen of zo. En achteraf gezien, door daarover te praten, het is super cliché, ik weet dat, hè, dat niet zo'n spannend antwoord is of zo, maar door erover te klappen, heeft dat toch veel dingen op zijn plaats gebracht of zo. Ja.
Sorry hoor, ik wil u even zeggen, ik snap dat je dat misschien cliché vindt, maar dat is eigenlijk allesbehalve vanzelfsprekend voor de reden dat bijvoorbeeld het draaipunt dat je zelf beseft van als je moeder zegt tegen u, ja, we gaan daar nu toch niet over beginnen. Ik denk, dat idee leeft op een spectrum tussen zoveel relaties als in, we gaan daar nu toch niet over spreken. En jij die voor jezelf ergens denkt van, we moeten zaken bespreekbaar maken, maar ik ga het niet doen. Dat klopt, dat is een klein beetje het taboe mee in stand houden. Ik bedoel dat geen steen naar mensen die er nog niet klaar zijn over te spreken. Dat is zeker mijn punt niet. Maar iets in de doofpot steken en daar is ook geen verbinding mogelijk. Dus ik vind dat zeker niet een ontspannend antwoord. Ik vind dat eigenlijk de essentie van waarom we hier zijn vandaag.
Ja. Daar straks had je iets gezegd van... had je iets schoon gezegd van... Ik heb daarvoor niet per se een psycholoog altijd nodig, dat je dat dan zegt. En dat is wel ook iets wat ik hier vanavond eigenlijk ook eens graag zou willen zeggen. Heel stoem eigenlijk. Zeer tristig verhaal. Mijn stamcafé is gesloten. Ja.
Waarom?
Een oud bruin café. Ja. Ze waren met niks in orde, de elektriek was niet in orde, de hygiëne is binnengevallen, het moest toe.
Oké, ik snap het, maar toch spijtig.
Ja, zeer spijtig. Maar over het laatst keerde ik terug naar mijn geboortedorp. En die mensen dat in dat café zaten toen, dat was eigenlijk was dat een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat waren niet de hogere klasse van de samenleving, zal ik maar zeggen. Die zaten daar niet meer. Die waren weg. En ik stond daar en ik was aan het denken, waar zijn die naartoe? Wat zijn die aan het doen? Ik passeerde langs de nachtwinkel. En wie zat daar? Eén van die gasten op de dorpel met een fles. Was die op zijn alleen aan het drinken. En dan dacht ik van, fuck je man. De maatschappij of het systeem waar wij in leven nu, op dit moment... Jij zegt dat ook een beetje, dat toch een bepaalde richting uitgaat. Vind ik? Ik vind dat ook eigenlijk. En het belang van zo'n stoembruine kroeg achter de hoek, waar dan misschien maar 5 man zit, dat is niet te onderschatten. Het feit dat die gast daar zat, die misschien veel te veel had gedronken, die had wel een soort van sociale controle, dat al ten eerste, maar die kon ook even zijn verhaal doen. En zelfs al was dat maar iets toen, die kon even praten, die kon dat even doen. En die mens die kan dat nu niet meer, omdat dat café weg is. Dus die plek waar dat mensen samenkwamen, die is weg. En het is daarom dat wat dat Gellen hier doet, mensen samenbrengen, dat is de kracht van de samenleving. Daar moeten wij terug naartoe, volgens mij. Niet, want ik doe dat ook, ik zit ook op mijn gsm en al die bazaar, maar ik leg dat af en toe een keer weg. Want dat is niet goed. Niet altijd. Gewoon even bij elkaar klappen. Al is dat maar 5 minuutjes. Ik denk dat wel een weg is die wij ergens aan het kwijtraken zijn. Of zo. En ik vind dat echt, ja. Ja.
Ik vind dat daar iets fantastisch mooi blootlegt door dat te vergelijken met die kroeg. Allee, het is een echt verhaal. Het is gewoon een echt verhaal, ja, met die bruine kroeg die er niet meer is. Want eigenlijk, voor diezelfde type die ze tegenkomen aan de nachtwinkel dan, dat is zijn netwerk die is weggevallen. Hè?
Ja, dat is zo.
Dat is misschien zo. Voor buitenstaanders kan dat gewoon bekeken worden als, ja, maar dat is 5 man die op café zit. Maar dat zorgt wel voor een routine, een zekerheid, een vasthouding die ze hebben als ze weten van, amai, ik kan dat daar en ik weet dan die daar gaan zijn. En ja, ik weet wat er gaande is bij hen en ze weten wat er gaande is bij mij. Ja. En dat wordt soms zeer zwaar onderschat wat een netwerk voor wie kan zijn. Of dat nu een bruine kroeg is, of dat er nu letterlijk met dezelfde personen aan een tramhalte staan, dag na dag. Ik weet dat dat onnozel klinkt, hè, maar voor sommigen kan dat dag en nacht verschil maken. Als die in één keer wegvallen, denken van, maar waarom zijn die hier niet meer? En ik ben blij dat het dat dan ook zo benoemt met te zeggen van, ik vind het jammer dat we daarvan aan het afglijden zijn, want we zouden daar mogen naar terugkeren. Die verbinding, nu wij doen dat hier supergoed allemaal samen, mooi. Maar dat is ook wat wij vanavond mogen meenemen na zondag, na volgende week, na volgende maand, dat die netwerken ook in kleine dingen zitten. Die bruine kroeg heeft waarschijnlijk jarenlang veel meer goed werk gedaan dan moest je individueel die 5 personen in een plaats steken. Sorry, ik ga het gewoon zeggen. Dus nooit zelfs bij mij en mijn collega's om ze te helpen. We gingen ze nooit zo goed kunnen helpen dan als ze zichzelf eraan het helpen waren met hun 5. Ik meen het bloedserieus. Ja. Als ik mijn job daardoor kwijt ben, nou.
En ik wil misschien, als ik mag, sorry, even een kleine side note, even een kleine opmerking geven daarbij. Er bestaat geen hogere en lagere klasse van de samenleving. Het is niet per se de hogere klasse. Ik heb zoiets van, de hogere klasse, die verzuipen zich ook, maar het is gewoon met duurdere drank in een sterrenrestaurant. Die doen het ook. Het is niet omdat letterlijk en figuurlijk in een mooier jasje zit, dat het daardoor ook hoger of beter is.
Helemaal akkoord. Helemaal akkoord. Ja.
Hoorde dat ik dacht.
En okay, hun café heeft bij God zoveel charme niet.
Ja. Daar ben ik helemaal mee akkoord, ja. Absoluut. Ja.
Toen mij denken aan de quote van een van de Duitse quotes ter wereld, 2300 jaar geleden van Socrates, is dat de zieke nooit verlossing van zijn ziekte gaat vinden elders in de wereld als hij het in zichzelf meedraagt. Hij gaat nooit verlossing vinden van de bagage als jij zelf uw eigen bagage bent of uw eigen bagage meeneemt. Ik ben een beetje in mijn feels aan het geraken, wereld, ik weet het. Waarom? Omdat we de laatste dikke 10 minuten of kleine 10 minuten ondertussen van dit festival ingaan. Dus voor mij ook emotioneel. Ik heb hier zo naar uitgekeken en dan is dan weer straks voorbij. Het is zo voorbijgevlogen. Ik denk dat het ook voor jullie voorbijgevlogen is. Allee, ik mag daar misschien van uitgaan. Er is veel op het programma geweest vandaag. We zijn hier over veel aan het spreken. Ik heb het gevoel dat dit gesprek uren kan duren tussen ons, want we zijn echt on a roll aan het gaan. En toch zou ik graag vragen aan jullie als gasten, en eigenlijk ook aan mijn beste maat hier, of dat wij nog een punt kunnen brengen om de avond een beetje te proberen laten landen. Dus we hebben vanmorgen gesproken over verbinding. We hebben gesproken, uw taak met Serap Can was niet normaal. Ik heb daar... Allez, je had mij moeten zien zitten. Niet normaal. Ongelooflijk, over levend verlies. We zijn nu aan het spreken over van alles aan topics. We hebben met Lux Winnen gesproken over stress, Annelies Smolders over slaap, ADHD met Arnaud Léon. Er is veel geweest vandaag en ik denk dat veel mensen zich afvragen van wat kan ik allemaal meenemen naar huis? En misschien, dus ik weet dat het een grote vraag is, I know. Maar ik vraag graag een keer aan jullie, wat denkt u dat de mensen kunnen meenemen naar huis vandaag als ze hier straks buiten stappen? Waar kunnen ze een keer over nadenken? Waar kunnen ze een keer mee bezig zijn? Matthias is een slim.
Ik zou vooral willen meegeven aan iedereen, ook aan mezelf en ook aan jullie en ook aan Piekermeisje en iedereen die achter de schermen aan het meewerken is trouwens vandaag. Het is echt niet zo erg. Het is echt niet zo erg. Ook al denken we van, oh nee, het is echt niet zo erg. Als je het niet vandaag doet, doe het gewoon morgen en doe het gewoon de andere dag. Het is echt niet erg als je overslaapt. Het is niet erg als je niet elke dag toast met avocado en ei eet. Het is niet erg als je geen matcha met amandelmelk. Het is niet erg. En daarmee wil ik gewoon heel graag meegeven. Dat is ook iets waar ik zelf achtergekomen ben. Heb ik tijd voor een korte anekdote van max 30 seconden. Ik ben eergisteren ben ik naar Parijs gegaan voor een auditie voor een internationale musical die in Hamburg, Milaan, Londen, dus echt in de grootste steden van Europa die daar gaat spelen. En ik had zoiets van, oh my god, ik heb al zo lang geen auditie meer gedaan. Ik heb al zo lang niet meer gezongen. Ik zit ook in een relatiebreuk. Dus ik had zoiets van, ja, ik voel mij ook echt niet zo lekker in mijn vel de laatste tijd. Ik had niet lekker geslapen die nacht. Mijn dansschoenen waren niet binnen. Mijn dansbroek was niet binnen. Er was alles. Ik heb ook echt bijna geen geld op dit moment. Dus ik had zoiets van, oh nee, ik ben echt... Like broke bijna en ik voel me niet goed in mijn vel. Niets is toegekomen. Hoe ga ik die auditie gaan doen? En ik heb die auditie gedaan en dat was zo'n mooie ervaring. Dat was zo'n goede auditie. Die jury, dat was een Engels team. Die hebben al duizenden mensen gezien in hun leven en die waren echt naar mij gekomen. Die hadden mijn hand vastgenomen en zeiden, thank you for this. Thank you, you had me in tears. En niet om te stoeven over mezelf, maar gewoon om te tonen van... We zoeken het heel vaak extern. Van als ik dit, dan ga ik dit. En als ik dit, dan ga ik dat. En als ik dit kan doen, ja, maar als ik gezond kan eten, dan ben ik... En als ik dit, ja, maar en als ik dan ook genoeg tijd neem met mijn vrienden, dan ben ik wel... Like, het is niet waar. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Alles wat je nodig hebt, zit in jou. En jij en iedereen, je bent echt meer dan genoeg. Echt meer dan genoeg. En ook al denk je van, ja, maar nee, ik wil toch zo... Ik heb zoiets van, ik heb al zoveel kutmensen in mijn leven ontmoet en die hebben like allemaal iemand om van te houden. Ik had vroeger echt soms keek ik echt naar mensen en dacht ik van, maar wie vindt er jou leuk? Like, vindt jouw eigen mama jou zelfs leuk? Ik had echt zoiets van, maar je bent super gemeen. Wie vindt er jou leuk? Like, dat kan toch niet? Maar ook die mensen... Ik wil gewoon zeggen van, iedereen is op zijn of haar manier is gewoon... Een persoon die liefde en respect verdient. En jij en wij hebben allemaal dingen bereikt zonder de fitnessroutine. We hebben het allemaal al gedaan. Dus dat wil ik echt gewoon meegeven aan iedereen van... Jij bent genoeg en je bent mooi zoals je bent. En als je daar nog dingen bij wil, goed, doe maar. Doe er iets bij als je naar de gym wil of als je wil wandelen. Maar doe het alleen maar omdat jij vindt... En voelt dat je dat wil en dat dat jouw levenskwaliteit gaat verbeteren. En niet omdat jij dan de clean girl bent of de fitnessboy bent of die bent. Want ja, dan ga je alleen maar tegen de muur lopen. Dus ja.
Oh, Sally, echt.
Ja, jij wou ze eerst laten gaan, hè. Ja.
Tja, mannetjes. Tja, het enige wat ik misschien nog wilde zeggen is... Ik kan ja, iets meegeven. Ja. Er zijn twee dingen waar dat ik persoonlijk veel aan heb. En dat is dat ik leef volgens een heel gemakkelijk principe voor mij. En dat is Ik heb dat zelf uitgedokterd, denk ik. Dus ik weet niet of dat goed gaat zijn, maar voor mij werkt het. En dat is, het zijn twee woorden. En dat is verwachting en verwondering. En ik verwacht gewoon niet te veel van de dingen. En als je daar zo in staat, in een wereld die heel veel verwachtingen schept, dan vallen de dingen vaak tegen, vind ik persoonlijk. En ja, dus ik ben daar eigenlijk gewoon mee gestopt. En verwondering, dat is eigenlijk een hele belangrijke. Dat is gewoon stilstaan bij kleine dingen. Maar stilstaan, nu, in een tijd waarin dat wij leven, is niet zo simpel. Dus dat is wel iets dat je soms bewust moet doen, denk ik. En bij mij werkt dat bijvoorbeeld door echt stomme dingen. Gewoon in hun hof gaan zitten of op straat lopen. En kijken, maar is gewoon een boom. En dat is maar een minuutje of zo. Hè. Maar soms haalt u dat even uit de shit. En ja, dat is eigenlijk het enige dat ik nog wou zeggen. Ja. Was dat goed of niet?
Ja, hè. Dat zou ik niet graag volgen, hè?
Ik ga dat stelen, dus merci.
Morgen de eerste post op Instagram. Ja.
Minder verwachten, meer verwonderen. Chef Willem. Ja.
En moet er maar opkomen, hè? Chef!
Ik ga nog een dankwoord doen op het einde aan dus om scheider te nemen.
Wijs, dus ik mag achter die twee. Allee, bedankt.
En ik mag achter u.
Het gaat misschien heel cheesy klinken en alles, maar ik leef daar echt bij en hij kan dat beamen. Probeer met zo weinig mogelijk oordeel, en vooral vooroordeel, maar oordeel, met mensen in contact te komen. Ik heb mijzelf daar al veel te veel op betrapt. Overal waar ik kwam, zeker in de voorbije 10 jaar in mijn leven, dacht ik van, ja, ik weet wel hoe dat daar zit. Ik weet wel hoe dat daar werkt. Om dan waarschijnlijk binnen de 24 uur te moeten toegeven, eigenlijk weet ik niet hoe dat hier zit. Eigenlijk weet ik niet hoe dat werkt. Mensen zijn mogelijk zeer simpel en zeer puur, in de beste vorm van die twee woorden. Maar zijn ook eindeloos interessant. Zelfs mensen waar je nooit dacht een gesprek mee te hebben, kunnen u altijd iets bijleren. En oorspronkelijk dacht hij dat dat uit luiheid was. En ik versta waarom. Als wij guests hadden, deed ik nul research. Niets. Het enige dat ik deed, is ik probeerde te consumeren waar ze al eens geweest waren. Dus ik heb een interview van u gezien, een interview van u gezien. Ik heb al een keer iets zien passeren, maar ik deed niets van research. Ik wou niet weten wie zei jij, wat doe jij, omdat ik het van u wil horen. Omdat ik wil zien wie dat jij vandaag bent. En dat is iets die ik zoveel mogelijk elke dag probeer te doen. Ik beloof u, iedereen die al ooit met mij een gesprek heeft gehad, heeft mijn volle aandacht, omdat ik benieuwd ben naar wie dat jij vandaag bent als je met mij aan het spreken bent. Ik vind fantastisch wat je allemaal hebt gedaan. Ik vind fantastisch wat je allemaal hebt gedaan. Ik vind fantastisch wat je allemaal hebt gedaan. Maar dag na dag kan het niet zoveel indruk maken op mij als het gesprek die we gaan hebben. En dat, als je dat mocht meenemen, ga je zo zorgeloos en gelukkig met iedereen kunnen spreken. Nou, dat werkt voor mij. Voilà.
Mai. Ik heb van alle drie jullie iets waar ik maar door de tweeën ga in slaap vallen en veel over ga nadenken, maar voor thanks en not thanks, I guess. Ik zit de laatste tijd veel te denken aan onbespreekbaar. Ik heb zelf veel trajecten meegemaakt in de GGZ. Ik heb het zelf heel moeilijk gehad. En ik betrap er mezelf vaak op in de laatste 5 jaar bij onbespreekbaar om te denken van, ik heb het gevoel dat ik mij beter voel in mijn vel of dat ik mij altijd verbonden voel en dat dat soms beter en beter gaat. Het gaat ook vaak slecht, maar het gaat ook beter en beter. En terwijl ik eigenlijk niet constant aan het werken ben aan mezelf. Op bepaalde manieren wel, Maar ik voel mij een beetje in een flow in mijn leven. En mijn Frank valt, dat wat wij doen met Onbespreekbaar, die bewustzijnsverruiming, dat dat mijn mentale gezondheid is geworden. En wat bedoel ik daarmee? Wij spreken met zoveel mensen, voor zoveel mensen, en iedere keer opnieuw komen daar een enorm veelzijdigheid aan verhalen binnen. Kunt u er wel iets bij voorstellen? In het begin vond ik dat moeilijk om te filteren, maar nu verwelkom ik dat enorm. Omdat die veelzijdigheid van verhalen, dat is een beetje mijn spiegel in mezelf. Vroeger, toen ik helemaal alleen aan mijn traject bezig was, zat ik daar ook echt helemaal alleen mee en dacht ik, it's me against the world. Dat heb ik echt heel vaak gedacht. Als zelfstandige ondernemer, helemaal alleen, 14, 16 uur per dag werken, 80, 90, 100 uur per week werken, tot een paar jaar geleden. Altijd, al heel mijn leven. En dat kan het niet zijn. En eigenlijk heb ik recent ontdekt dat ik het antwoord daarvoor heel dicht kon zoeken. Namelijk, het staat gewoon getatoeëerd hier op mijn onderarm. Het is een tattoo van Marcus Aurelius. Voor de mensen die mij kennen, denk ik, ach, uiteraard gaat het een keer benoemen, Marcus Aurelius. Romeinse keizer, 160 na Christus, schreef een dagboek aan zichzelf in het Grieks, zodat niemand zijn dagboeks kon lezen. Hij zou het verschrikkelijk vinden om te ontdekken hoeveel mensen nu zijn dagboek kunnen lezen. Ik ken het van voor naar achter, dat dagboek. Ik heb het tientallen keren gelezen. En er is een passage waarin hij aan zichzelf de vraag stelt, hoe kan ik een goed leven leven? Je moet snappen, dat komt van de machtigste mens ter wereld die leefde. Marcus Aurelius was baas van de wereld, want al de rest waar hij geen baas van was, ze wisten niet dat dat niet bestond. Dus de Romeinen waren baas. Marcus Aurelius was de grote boys van de wereld. En toch schrijft hij aan zichzelf tips hoe dat hij beter kan opstaan uit bed, omdat hij angst heeft van wat er in de Senaat gaat gezegd worden die dag. Daar een keer aan denken. Hij kon al die mensen laten vermoorden, maar in plaats heeft hij angst gehad. We staan daar niet bij stil, maar de macht dat die man had om weg te komen, het werd niet alleen wegkomen, het werd bijna verwacht van hem om hem te laten gaan aan de aardse geneugten. Dat heeft hij niet gedaan. En hij schreef aan zichzelf hoe dat hij kon wakker worden in het bed. En hij stelde zichzelf de vraag, hoe leef ik het goede leven? Wat kan ik doen om een goed leven te leven? En hij maakte een prachtige analogie en hij zei, kijk naar de eikenboom die krachtig haar wortels in de grond duwt en haar takken naar de hemel laat groeien. Kijk naar het fragile kuiken dat een arend wordt. Kijk naar de rups die net, toen hij dacht dat hij sterven ging, zich ontpopt tot een prachtige vlinder. De eik, de arend en de vlinder doen dat niet voor uw likes, voor uw admiratie, voor uw goedkeuring, voor status. Ze doen dat omdat de natuur dat van hen vraagt. Maar wat vraagt de natuur van ons? Dat zijn wij als mens een beetje vergeten. Schreef hij toen al, in 160 na Christus. En hij was ervan overtuigd dat wij als mens moeten leven volgens de natuurlijke orde. En niet de natuurlijke orde van wij moeten straks allemaal naar buiten en in het bos gaan wandelen, ook al doet ons dat deugd. Maar om te leven volgens de natuurlijke orde. En hij had daar een prachtige metafoor voor. Hij schreef, wat goed is voor de bij, is goed voor de bijenkorf. Wat slecht is voor de bijenkorf, is slecht voor de bij. Dat klinkt misschien cheesy voor u of wel een heldere waarheid. Maar het heeft mijn leven veranderd. Want Onbespreekbaar is mijn bijenkorf. Dat heb ik recent maar beseft. Al die verhalen die binnenkomen, al die getuigenissen die ik van jullie lees, die wij lezen, die velen lezen, ik kan dat niet oplossen. Ik voel me, en ik weet ook dat ik dat niet meer hoef op te lossen, maar dat geeft mij het gevoel dat er een bijenkorf is waarin dat er veel honing tussen ons is. En ik heb heel mijn leven het omgekeerde leven geleefd. Ik dacht, ik ben de sterke bij die geen bijenkorf nodig heeft en kan floreren op mijn eind. I can take my shine. I'm that special bee. Ik heb de rest niet nodig. En wel, ik heb mijn depressie aan de kant gelegen. En dan was ik geen sterke bij niet meer. Met het punt dat ik hier wil maken, mensen. Als je investeert in je bijenkorf, als je investeert in je community, als je investeert in je netwerk, dan verdwijnt de vraag, hoe word ik een sterke bij? Maar dan wordt de vraag, hoe kan ik investeren in mijn netwerk zodat ik niet langer hoef te overleven? Investeren in dat netwerk, investeren in die bijenkorf, dat is het beste dat je voor jezelf kunt doen en ik voel het dan Onbespreekbaar. Dat ik mij zo verbonden mag voelen tussen mensen die zoveel met mij gemeenschappelijk hebben. Dat is wat dat mentale gezondheid is. Dat is de kroon op de kers op de taart voor mij voor wat dat kwetsbaarheid is. Kwetsbaarheid is de absolute basis van de toekomst van de samenleving. Want kwetsbaarheid is precedent voor vertrouwen. Kwetsbaarheid staat ons toe om in dit gesprek te zien dat Matthias pijn heeft gehad, dat Salih pijn heeft gehad, dat Nicolas pijn heeft gehad. Dat maakt ons niet meer of minder mens. Maar ik voel mij ongelooflijk verbonden met mijn gesprekspartners op zo'n korte tijd dankzij kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is geen zwakte, het is de absolute superkracht die ons in de richting van de samenleving kan duwen. Dankzij de Bijenkorf. Ik wil heel graag iedereen bedanken vandaag. Ik wil jou bedanken, Salih. Ik wil jou bedanken, Matthias. Ik wil jou bedanken, Nicolas. Ik wil jou bedanken, Piekermeisje Lou. Je bent fantastische tekeningen aan het maken. Ik wil zeer graag Lano bedanken. Dat is een Bijenkorf waar wij ons direct welkom voelen. Om de honing te proeven. Fantastische organisatie. Ik wil de mensen van 30cc bedanken. Maar vooral en uiteraard wil ik jullie bedanken om vandaag zo aandachtig te zijn, om ruimte te maken, niet voor oplossingen, maar gewoon om ruimte te maken om hier te zijn. Want jullie zijn mijn Bijenkorf en wij hopen dat wij van tijd tot tijd ook in jullie Bijenkorf mogen zijn. Lieve mensen van 30cc, Onbespreekbaar Festival, geef voor jullie zelf een fantastisch applaus.
En nu allemaal flink naar huis en vertellen wat je hier geleerd hebt morgen aan iedereen die er ziet. Dank u voor jullie geduld, dank u voor jullie aandacht en dank u om dit mogelijk te maken. Tot de volgende keer.